Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Ik vind als er wel bewust onjuiste informatie is ingebracht, als zeg maar de jodenkaart gespeeld is, dan vind ik dat heel kwalijk. Als dat gebeurt om dat schilderij op die manier in handen te krijgen.
Dit schilderij hing tot voor kort in het Stedelijk Museum. Tot de gemeente Amsterdam het werk overdroeg aan twee kleinkinderen van Emanuel Leeuwenstein, de Joodse industrieel die het werk ooit kocht. En aan drie andere mensen. En die blijven liever anoniem.
Die drie geheimzinnige anderen, dat zijn de officiële erfgenamen van Irma Klein, de ex van de zoon van Emanuel. En deze Irma Klein kreeg nooit kinderen. Dus dan is de vraag natuurlijk, wie zijn die drie geheimzinnige erfgenamen dan?
Ik ben Emmy Kollau.
En ik ben Pieter van Os.
Dit is Hier hing een schilderij. Een podcast van NRC over één enkel schilderij dat een raam blijkt op het bezwaarde geweten van Nederland rondom de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog.
Alle musea hebben roofkunst. Allemaal.
Er is iets onrechtvaardigs wat rechtgezet moet worden.
Maar hier is eigenlijk helemaal geen sprake van roofkunst.
En ze weten het ook.
Definitely fell into the wrong hands.
Ik denk dat zij in die tijd vooral bezig was met scheidingsperikelen.
Dan denk ik, god, wat wonderlijk, je rooft kunst. Het wordt misschien wel weer voor de tweede keer geroofd.
Aflevering 4. Bob Stoker en de ware erfgenamen. Die erfgenamen, Pieter, die waren niet op die persconferentie waar jij bij aanwezig was. Maar als we nu die lijn van erfopvolging gewoon simpelweg volgen, kun jij dan uitleggen hoe ze verwant zijn aan Irma Klein?
Ja, Irma Klein verhuurde na de Tweede Wereldoorlog vanaf 1948 een van haar kamers aan Bob Stoker. En Bob die zou af en aan 21 jaar bij haar wonen. En deze Bob Stoker die kreeg in de jaren 70, dat maakt een enorme sprong nu, een vriendin. Nou, die heet Elsa Guidotti. En haar kinderen uit een eerdere relatie hebben samen met die Leeuwenstein kleinkinderen de Kandinsky in handen gekregen.
Oké, dus als ik het even probeer samen te vatten, dan had Irma Klein een jongen in huis wonen. Die kreeg een vriendin. Die had uit een eerder huwelijk drie kinderen. En die, ja, je zei het eigenlijk allemaal al, maar het is best ingewikkeld.
Ja. Nee, maar het is goed dat je het even herhaalt, want het is echt allemaal niet zo heel eenvoudig. En deze Guidotti, deze vrouw, deze vriendin van Bob Stoker, die is opgespoord door James Palmer van Mondex.
Ja, want Palmer had natuurlijk een probleem toen de restitutiecommissie vaststelde dat de Leeuwenstein kleinkinderen helemaal niet de erfgenamen van het schilderij waren.
Meneer Palmer met zijn stichting, die gaat achter allerlei gevallen aan waarvan die denkt, ja, hier zit wel een mogelijkheid in om te claimen.
We spraken daar ook over met de voorzitter van de commissie, Alfred Hammerstein, aan zijn antieke koffietafel in Arnhem.
En toen eenmaal duidelijk werd van ja, maar het zit wel een beetje ingewikkelder. Toen is die mevrouw erbij gekomen.
Palmer kwam overeen met Elsa Guidotti, die toen nog leefde, en met de Leeuwenstein kleinkinderen dat wie ook het schilderij zou krijgen, ze de opbrengsten zouden delen. En vergeet niet, dat schilderij was naar schatting zo'n 60 miljoen waard. Zelf zou Palmer daar zo'n 30-40% van krijgen. Toen hij mevrouw Guidotti benaderde, wist zij nog niets van het bestaan van die Kandinsky af.
Die mevrouw heeft dus zelf nooit ook maar het idee gehad dat ze naar een restitutiecommissie komt. Die is er gewoon ingetrokken. Daarvan heeft de commissie gezegd, ja, wij vinden het eigenlijk te ver gaan. Mevrouw Klein heeft de oorlog overleefd en die wist dat het schilderij in het Stedelijk hing, maar ze nooit van gezegd heeft, hey, wacht even, er is fout gegaan. Dat dan deze mevrouw, die van het hele bestaan van het schilderij niet afwist, dat die dan kan zeggen, ja, maar geef mij maar terug. Dat vond de commissie Maar dat gaat te ver. Dat vinden we te gek.
Hoe je het ook wendt of keert, Elsa Guidotti was de wettelijke erfgenaam van Irma Klein. Elsa overlijdt in 2021. Ze was de laatste vriendin van Bob Stoker, de huisvriend en onderhuurder van Irma.
Ik zit in de zitkamer bij Irma Klein. Plotseling komt een man de kamer binnen. Een forse gestalte met bruin verbrand hoofd en een paar flinke ringen aan de vingers.
Dit is Adriaan van Dis. Hij was al in de vorige aflevering te horen. Hij ontmoette Bob Stoker bij Irma Klein thuis.
Na wantrouwende vragen over het doel van mijn bezoek vertelt hij me ongevraagd dat hij in Dachau heeft gezeten en vandaar op transport naar Mauthausen is gezet.
Ja, even ter herinnering, Van Dis was destijds spion voor Günter Klein, de broer van Irma. Die broer was bijzonder geïnteresseerd juist in Bob Stoker, omdat hij vermoedde dat deze Stoker aan het stoken was tussen broer en zus.
Bovendien dacht Günter Klein dat Stoker een NSB'er was.
Ik moest kijken hoe het met haar ging.
En wat heb je gezegd over Bob tegen de broer?
Die heb ik gezegd dat hij over zijn oorlogsverleden begon. Dat vond Günter Klein natuurlijk heel verbazingwekkend, want hij had een ander idee. En dat heb je wel eens, meteen vind je mensen aardig en soms mensen trilt er iets van. En engerik, maar misschien was ik natuurlijk ook ingefluisterd door haar broer Günter Klein. Maar ik vond het geen aangenaam persoon. Misschien droeg hij ook net iets te veel ringen. Dat helpt ook niet. En hij was ook iets te wintersportbruin, zullen we maar zeggen. En die begon dus ongevraagd over zijn oorlogsverleden, zijn heldendom en zijn slachtofferschap te praten.
Ja.
En dat werd later, toen ik verslag deed thuis bij Günter Klein, ontkend. Maar die zei, ja, het is een NSB'er. Maar dat blijkt hij ook niet te zijn. Als je me zou vragen, denk je dat de erven van Bob Stoker recht hebben op deze roofkunst? Dan denk ik, god, wat wonderlijk, je roofkunst, dat is oneigenlijk toegevallen aan mensen. Maar het wordt misschien wel weer voor de tweede keer geroofd.
Dus onterecht?
Mijn instinct zegt dat, maar ik kan het niet bewijzen.
En had u het idee dat de relatie tussen Irma en Bob, dat zij zich wel goed bij elkaar voelden?
In mijn aanwezigheid, ja. Maar dat vind ik een vreemde constatering, want ik ben daar geweest. Half uur, drie kwartier, uurtje misschien. En hij deed niet. Hij was vooral heel inquisitive, heel onderzoekend en wantrouwend. Wat doe ik hier?
Van Dis heeft dan ook nog een belangrijke toevoeging op wat hij heeft gezegd.
Ik heb hele actieve herinneringen aan Irma Klein. Maar actieve herinneringen zijn eigenlijk heel gevaarlijk. Dat betekent dat die herinneringen zo levend zijn dat ze misschien niet meer waar zijn. Dat je dingen ruikt, dat je mensen ziet, dat je huizen betreedt. Maar was dat allemaal wel zo, zoals je het je herinnert? Dus ik heb veel meer vertrouwen in politici die geen actieve herinnering hebben dan in mensen zoals ik, die een actieve herinnering hebben en dus neigen tot fabuleren. Dus pas op met wat ik zeg.
In de oren geknoopt. Wat Van Dis zegt over zijn eigen actieve herinnering is trouwens misschien ook wel hetgeen restitutie in het algemeen en in dit specifieke geval zo moeilijk maakt. Meer dan 80 jaar na dato moet uitgezocht worden wat precies hoe en met welke motieven gebeurd is. En daarmee moet je uitkijken. Dat blijkt ook uit het verhaal over Bob Stoker.
Bob Stoker. Was hij nu een oorlogsslachtoffer of een querulant? Terug naar journalist Frank van Kolfschoten, die voor zijn boek over de Beethovenstraat serieus onderzoek naar hem verrichtte. Zo vond hij dat Stoker een paar jaar na de oorlog al bij Irma Klein in huis kwam wonen. Zij was 46. Bob is dan 24.
Zij heeft weinig geld, dus zij heeft huurders. Zijn hele grote appartementen in de Beethovenstraat. En dan verschijnt op een zeker moment een man van 24 jaar is die dan, Bob Stoker. En daar ontwikkelt zich een soort moeder-zoon-relatie tussen die twee. En zij gaat hem als een soort pleegzoon beschouwen. En hij noemt haar ook een pleegmoeder. En hij blijft heel lang bij haar wonen.
Wat ben je over hem te weten gekomen?
Ja, ik ben gaan uitzoeken wat nu eigenlijk zijn oorlogsgeschiedenis was, omdat hij daar zelf wisselende verhalen over vertelde. Dat blijkt uit de stukken van de restitutiecommissie en ook uit het verhaal van Adriaan van Dis. Dus ook daarvan wilde ik weten van wat is er nu precies waar daarvan.
Frank wilde weten of Bob Stoker een oorlogsuitkering had gekregen, wat inderdaad zo was. En hij keek daarvoor in het dossier van het Rode Kruis.
Nou, daaruit bleek dat hij in 1943, toen hij 18 jaar was, toen was hij in het kader van de arbeidseinsatz, was hij zoals zoveel jonge mannen naar Duitsland gestuurd om te helpen om de oorlogsindustrie overeind te houden.
Bob belandde in een accufabriek in Hannover. Daar was het werk waarschijnlijk zwaar, of hij wilde om een andere reden weg. Je kunt er per slot van rekening tientallen verzinnen. Hij probeerde te ontsnappen.
In Hamburg monsterde hij aan op een schip met bestemming Zweden, een land dat immers neutraal was in de oorlog. Het plan mislukte. Bob werd opgepakt en opgesloten in concentratiekamp Neuengamme.
Daar moest hij zand en stenen laden. Eind 1944 ging hij vervolgens op transport en werd opnieuw te werk gesteld. Voor het einde van de oorlog werd hij opgenomen. Zo blijkt uit de administratie van een ziekenhuis.
Dit is alleen niet wat Bob Stoker zelf na de oorlog verklaarde. Volgens hem werd hij door het Rode Leger naar het ziekenhuis gebracht en na de bevrijding zijn ribben en rechterlong zouden beschadigd zijn.
Ik heb ook een ziekenhuisdossier gevonden waar dan in staat dat hij was opgenomen met hartklachten. Wat dan weer niet te rijmen valt met dat letsel. Dus dat blijft ook onopgehelderd.
Er zitten dus nogal wat ongerijmdheden in het verhaal van Bob Stoker. Voor een onderzoeksjournalist als Frank van Kolfschoten is het belangrijk om die op te sporen. Dus zet hij die onder elkaar. Bob Stoker was geen NSB'er, maar hij zat ook niet in de concentratiekampen Dachau of Mauthausen. Dat zijn beladen namen in de Jodenvervolging. Hij zat daarentegen weer wel in het kamp Neuengamme.
Dus leuk was het sowieso niet. Maar daar gaat het van Kolfschoten ook helemaal niet om. Het gaat hem om waar of niet waar.
En hij was dus ook niet Joods, want dat wordt beweerd in het rapport van de restitutiecommissie. Daarin staat te lezen dat de latere erfgename van Irma Klein, die zegt dat die Bob Stoker, dat een Joodse wees was. Die als wees
niet was Joods, teruggekomen. Maar ook geen wees.
Nee, hij was niet Joods en ook geen wees. Om aan te tonen dat hij geen wees was, heb ik bijvoorbeeld. Even kijken hoor. Ja, hier heb ik de grafsteen van de ouders van Bob Stoker. Ja, de kopie is niet, maar daar zie je dus dat ze allebei.
Onlinebegraafplaatsen.nl.
Je vindt informatie op de idiootste bronnen soms.
Ja, en dan echt met een foto van de grafsteen. En daar zien we inderdaad, dat is de ouders van Bob, leefden tot
1975 en 1990 zelfs, zijn moeder. Ja. Dus die heeft hem overleefd.
Zijn moeder heeft hem overleefd zelfs.
Hij is in
83, ja. Stamboom van de Stokers ben ik natuurlijk ook even nagegaan om te kijken of die Joods waren. Maar nou, dat waren ze niet. Dus dat, we weten dus ook niet wat de partner van Bob Stoker, de latere partner, de Elsa Guidotti, wat hij wist wat waar was van de verhalen van Bob Stoker. Want die, misschien had hij haar ook wel wijsgemaakt dat hij Joods was.
Ja, dus je zegt, je moet voorzichtig zijn met beweren die mevrouw Guidotti en haar kinderen die hebben gejokt. Dat hebben ze wel, maar dat hebben ze misschien niet bij bewustzijn gedaan.
Ja, aan de andere kant, als je hiernaar kijkt, bij de overlijdensadvertentie van Bob Stoker. Ja. Moeder van Bob Stoker staat eronder. Dus Elsa kon in ieder geval weten dat Bob nog een moeder had.
En waarom zou ze dat dan tegen de restitutiecommissie zeggen?
Nou ja, in combinatie met dat hij een slachtoffer van de Jodenvervolging was. Dat maakte haar ook sterker in haar claims van dat dit allemaal gevolgen van de Jodenvervolging waren.
Het maakt hem zieliger.
Het maakt hem zieliger en zij was zijn partner.
Het stoort Van Kolfschoten dat eerst de restitutiecommissie en later ook de gemeente Amsterdam beslissingen namen op basis van verkeerde informatie.
Verkeerde informatie verstrekt door het kamp van de erven.
Nou ja, ik vind als er wel bewust onjuiste informatie is ingebracht, als zeg maar de jodenkaart gespeeld is, dan vind ik dat heel kwalijk.
Dit is natuurlijk wel echt iets dat we willen checken bij de Nederlandse erven. Wisten zij dat Bob Stoker helemaal niet Joods was? En wisten zij dat Palmer die informatie wel aan de restitutiecommissie heeft gegeven?
En dat de commissie die informatie ook gebruikte? We gaan de erven bellen, maar zo meteen. Eerst nog even terug naar het Stedelijk Museum. Want wat deden die dan in de oorlog? En hoe moeten we naar hun handelen kijken?
Even kijken. Kan die eens kijken.
Gregor Langveld is hoogleraar moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis. En zoals je onmiskenbaar kan horen, is hij geboren en getogen in Duitsland.
Ik heb een heel archief.
Hij heeft onderzoek verricht naar het aankoopbeleid van het stedelijk in en rond de oorlog.
Het Stedelijk Museum heeft mij gevraagd om onderzoek te verrichten naar alle kunstwerken die een relatie met Duitsland hebben.
Zijn huiskamer doet ook dienst als archief. Hij duikt in een la en trekt daar met moeite een echt serieus uitpuilende dossiermap uit.
Ik heb die zo vaak gebruikt. Na 45.
Was het eigenlijk nog leuk om te doen?
Ja, ontzettend leuk. Dit was mijn eerste grote onderzoek in die tijd. Toen was ik, ja...
Bezicht.
Ik weet niet of ik het nog een keer nu zou doen. Want als ik van tevoren geweten had hoeveel werk dit is en hoeveel tijd het in beslag zal nemen, ik denk, ik was het nooit begonnen.
Je zou het misschien niet verwachten, maar de deuren van het stedelijk bleven gewoon open. In mei 1940 en de jaren daarna, tijdens de bezetting.
Het Stedelijk Museum opereerde heel diplomatiek. Zo heeft het vlak voor de bezetting bijvoorbeeld nog een tentoonstelling die door Duitsland was georganiseerd laten zien. En dat was duidelijk een kunsttentoonstelling met propagandistische trekken, maar die hier in Nederland niet als propagandistisch werd beschouwd.
Dat was heel diplomatiek.
Het was heel diplomatiek. In het begin wilde Royal deze tentoonstelling niet laten zien. Maar hij dacht, nou ja, door het Nederlandse neutraliteitsbeginsel kan ik me daar eigenlijk niet onttrekken. En zal ik deze tentoonstelling maar laten zien.
David Roel was destijds de directeur van het stedelijk. Willem Sandberg zijn belangrijkste conservator. Sandberg zou een belangrijke rol gaan spelen in het verzet. Roel was allesbehalve Duitsgezind. Maar toch, volgens Langveld had hij zich toch soms ook wel anders kunnen opstellen.
Roel had zich hier mijn inziens ook aan kunnen onttrekken en kunnen zeggen, nou nee, deze tentoonstelling die wil ik niet laten zien. Tijdens de oorlog werden ook nazi-tentoonstellingen georganiseerd.
En Roel en Sandberg werkten daar dus actief aan mee?
Sandberg moest op een gegeven moment onderduiken. Roel probeerde vrij diplomatiek te opereren. En dat is heel interessant. Dus er waren in Nederland verschillende houdingen ten opzichte van de Duitsers aanwezig in de musea. Boymans bijvoorbeeld, die met de Duitsers collaboreerde. Of het gemeentemuseum in Den Haag, Knüttel in het begin, was hij directeur die zich heel fel tegen de Duitsers verzette.
Interessant aan het onderzoek van Gregor Langveld is dat duidelijk blijkt dat een aanzienlijk deel van de collectie waar het stedelijk beroemd mee is geworden, verzameld is juist in die jaren, de jaren 30 en 40. Voor die tijd stelde de eigentijdse kunstcollectie van het museum eigenlijk helemaal niets voor.
In de loop van de jaren 30 begon het Stedelijk Museum modernistische kunstbeleid langzamerhand te ontwikkelen. Heel mondjesmaat. Heel interessant is dat in diezelfde periode, sinds 1933, Duitse immigranten naar Nederland kwamen. Verzamelaars, kunstenaars, kunsthandelaren. Die met hun verzamelingen naar Nederland kwamen. En contacten met het Stedelijk Museum aanknoopten. Ze probeerden hun verzamelingen of kunstwerken in veiligheid te brengen. Of aan de man te brengen, te verkopen. Om te kunnen overleven. Ze hadden geld nodig. Op deze wijze ontwikkelde zich een heel hecht band tussen Sandberg, Roel en deze immigranten, die vluchtelingen uit Duitsland.
Is dit dan de ironie van de geschiedenis?
Je zou het zo kunnen noemen.
Met de wijsheid van nu kan je daar over oordelen of kan je daar op een bepaalde manier naar kijken. Maar is er iets bekend over de intenties van dat aankoopbeleid? Dus dat was denk ik ook met goede intenties, toch? Ze geloofden in die kunst.
Zeker, ze geloofden in die kunst. Ze wilden zeker ook deze mensen helpen om hun kunst in veiligheid te brengen. Zandberg die verstopt ook documentatie over kunstwerken die in bewaring werden genomen, zodat deze kunstwerken en ook de verzamelaars veilig waren. Dit leidde weliswaar na de oorlog tot problemen, omdat de documentatie niet meer aanwezig was en de kunstwerken niet meer aan de juiste eigenaren teruggegeven konden worden.
Het stedelijk nam veel kunst in bewaring om verzamelaars en kunstenaars te helpen, mocht er een oorlog uitbreken. Maar Roel en Sandberg weigerden ook heel veel. Ze kochten Beeld met Huizen op de veiling in 1940. Maar ze gingen bijvoorbeeld niet in op de 40 à 50 werken die Kandinsky het museum aanbood om te bewaren. Ze handelden dus zeker niet alleen uit idealisme.
Dus het was ook een keuze.
Hoewel velen in Nederland nog wens dachten dat de oorlog aan ons land voorbij zou gaan, bereidden Sandberg en Roel zich voor. Na een bezoek dat ze in 1938 brachten aan het door de burgeroorlog verwoeste Spanje, besloten ze dat er een noodplan moest komen om de belangrijkste kunstwerken die ons land rijk was te beschermen in geval er een oorlog zou komen. Ze gaven opdracht tot de bouw van 3 bunkers.
Hallo, ja, met Pieter spreek je. Ik geloof dat ik toch niet helemaal goed op de hoogte heb. Ik sta bij Castricum, bij het station, met Emmy. En moeten we nou de kant van het station?
In één van die bunkers werd ook Beeld met Huizen opgeslagen, nadat het verworven was. De bunker ligt ergens in de Noord-Hollandse duinen. Het is een monument en veel erbinnen is nog origineel.
Hier gaan we echt het bos in. Deze kant op.
Bij hoge uitzondering mogen we er een kijkje nemen. De bunker is al sinds de jaren 60-70 in gebruik door het AI Film Museum. Ze slaan er een deel van hun archief op. We worden erheen geleid door de collectiebeheerder.
We komen nu aan bij de kunstbunker en die is een beetje verstopt, maar ook niet echt verstopt.
Tussen de bomen in een kleine duin en die is nu helemaal begroeid. Er staan echt grote bomen. En daaronderin zie je een hekje, wat prikkeldraad. En daarachter verscholen de ingang van de bunker. Wat een onooglijk ding.
Ja, het is grappig. Jij zegt nu, die is nu begroeid. Dat klopt, want wij hadden een ander idee, hè, door die foto's van toen. Toen was het nog een duin, een zandduin, zeg maar.
Zullen we even kijken?
Ja.
Wat mooi.
Ja.
Duizenden filmblikken. Nog hele ouderwetse lichtschakelaars. Die zijn nog origineel, denk ik.
En voor een podcast heb je niet waar. Maar de geur is ook fascinerend. Het is een combinatie van bunker, duin en archief.
Als de Duitsers Nederland binnenvallen, is de bunker net een paar dagen af. In allerijl worden de schilderijen van het Rijksmuseum, het Stedelijk, het Koninklijk Huis en talloze particulieren van de binnenvaartschepen afgehaald, waar ze eerst opgeslagen werden, en naar Castricum gebracht. Er is een nauwkeurige selectie gemaakt in 3 categorieën. Rood is voor onvervangbaar.
En de ijzer... Dingen
om de
plafond waren die grote
schuifrekken.
Ja,
schuifrekken
voor de schilderij.
Ja. Oh, dat is wel heel gaaf.
Ja, dat is goed. Je zegt, anders kan je het niet echt verbeelden dat het hier lag. Omdat filmblikken toch echt weer iets anders zijn dan schilderijen.
In deze bunker belanden naast schilderijen van Van Gogh en Vermeer ook de nachtwacht. beetje in de richting van de uitgang.
Volgens de foto ziet het uit dat het hier lag. Dus langs de muur.
Dus hier langs de muur, ik herhaal het weer.
Oh, de ventilator springt uit.
Nee, dat is de
droger.
Oh, de droger.
Ja, dus hier langs de muur zou de nachtwacht hebben gelegen. Die was opgerold. En die werd ook af en toe eventjes doorgerold. Zodat het doek niet aan elkaar ging kleven.
Ergens in Nederland, vlak bij de kust, ontstaan onder de grootst mogelijke geheimhouding deze schuilplaatsen.
Willem Sandberg was trots op de bunker, zo lijkt het. Hij liet er maar liefst 2 films over maken.
IJzeren betonwanden van 3 meter dikte en daarop 15 meter duinzand.
Het waren in ieder geval 140 schilderijen alleen al uit het Rijksmuseum.
En onze Kandinsky, mag ik intussen wel zeggen?
Ja.
Die werd dus als belangrijk genoeg gezien om in een bunker te beschermen.
Ja, dat is inderdaad op zich, kan je daar wat langer over nadenken. Want de Duitsers hoefden niet. Hè? Het was ontaarde kunst. En hij was dus ook voor vrij weinig gekocht. Nou ja,
maar ze wilden misschien wel vernietigen, op zich.
Ja, dat had natuurlijk gekund. Hè? Dat op een gegeven moment de Duitsers in Nederland hadden besloten ook ontaarde kunst te vernietigen. Dat hebben ze niet gedaan, dat hebben ze in Duitsland gedaan. Maar dat had gekund. En voor de Stedelijk, die stelde kennelijk echt wel prijs op een Kandinsky. Want er werden lijsten aangelegd met welke schilderijen de moeite waren om te bewaren en welke niet. En er waren zelfs gradaties.
Dat moet best wel een duivels dilemma zijn geweest. Want welke schilderijen red je dan?
Best pittig. Best
pittig, ja, lijkt me heel moeilijk. Ook omdat je niet weet of die werken die dan in de collectie zijn misschien over 50 jaar als heel bijzonder worden gezien.
Dit waren dan de werken van Duinkerke. Dat valt mee. Maar inderdaad, zeker van die kunst die toen als ontaard werd beschouwd, wist echt niemand, ook Sandberg niet, die heel veel gevoel had voor die kunst die dan dus ontaard werd genoemd, of abstracte hedendaagse kunst, dat in de jaren 50, 60 zoveel waard zou worden. En nu dus onbetaalbaar voor normale stervelingen. Ja.
Buiten voor de ingang van de bunker stond een huisje. De directeursgate werd het genoemd. Er stond zelfs een beeld naast. En elke dag zat hier of de directeur zelf of Sandberg om de schilderijen te bewaken.
Dus niet de conciërge of zo, hè? Om in de gaten te houden dat die Van Goghs niet verdwenen.
Op 1 maart 1942 moet de bunker ontruimd worden op last van de nazi's. De Atlantiekwal wordt gebouwd door de bezetter om een aanval vanuit Engeland te voorkomen. De schilderijen gaan naar Zandvoort en later per trein naar de zoutmijnen in Limburg. In diezelfde maand pleegt het verzet een aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Willem Sandberg moet vanwege zijn activiteiten bij het verzet onderduiken. Zo overleeft hij de oorlog. We hebben via een nummer gekregen van een van de 3 Nederlandse erfgenamen. Een dochter van Elsa Guidotti.
U spreekt met Pieter van Os van NRC Handelsblad. En u weet waarschijnlijk al dat wij maken een podcastserie, een 8-delige podcastserie, over de Kandinsky uit het Stedelijk. Dat heet ook Hier hing een schilderij.
We willen haar heel graag spreken over Bob Stoker. En natuurlijk ook vragen wat ze weet van Irma Klein.
Dus vandaar dat ik u bel in de hoop. Ja, ik ben een journalist van NRC.
Renata is onmiddellijk op haar hoede. Ze vraagt argwanend hoe we aan haar nummer zijn gekomen. Hoe kom je aan mijn naam, vraagt ze. Dat wil ze graag weten. Ze verdenkt haar advocaat ervan die aan ons te hebben doorgespeeld. Wat overigens helemaal niet zo is. Pieter probeert haar snel te overtuigen mee te werken aan een interview.
En we vinden het zo jammer dat we hebben een hele aflevering gewijd aan Irma Klein.
Maar ze onderbreekt Pieter en zegt: ik ga dit telefoongesprek nu beëindigen. Ik zal even overleggen met mijn advocaat en dan kijken hoe ik dat verder ga regelen. En dan hangt ze op.
Dag mevrouw. Nou, dit was dan ook meteen de enige conversatie die we ooit hebben gevoerd met één van de Nederlandse erven. En we mochten haar stem nog niet eens laten horen ook.
Nee. We weten ook haar achternaam. Maar ze wilde duidelijk niet dat die bekend zou worden. En dus om haar tegemoet te komen houden we die voor onszelf. Die achternaam is trouwens ook nooit opgedoken in een krant of zo.
Hoewel Renate met haar zus en broer wel een keer een interview heeft gegeven. 1 keer. Aan de Telegraaf. En een van die interviewers, Eline Verburg, die wil ons gelukkig wel te woord staan.
Eline Verburg is nu bij ons in de studio bij NRC. Je hebt ooit met Mike Muller de drie Nederlandse erven geïnterviewd. En wil je graag vragen hoe dat interview tot stand is gekomen?
Ja, daar was ik zelf ook best heel erg verrast door. Ik was wel bij die rechtszaak geweest, waarin dus de tegenpartij echt van overtuigd was dat ze dat schilderij nooit terug zouden krijgen. En kennelijk heeft mijn collega Mike Muller toen die advocaten benaderd om te vragen of die Nederlandse erfgenamen misschien hun verhaal wilden doen. En tot onze grote verrassing wilden ze dat. Maar dan inderdaad wel met alleen hun voornamen in de krant. Ze zijn op de foto gegaan, maar alleen op de rug gezien. Dus nou ja, ik geloof dat die foto de krant niet eens heeft gehaald. En we hebben daarna, na dat gesprek, ook nooit meer contact gehad. Dus het was wel een heel bijzonder moment, inderdaad.
En wisten jullie ook van, ze geven dit interview 1 keer en alleen aan ons?
Ja, dat was de afspraak, ja.
Ja, dus dat is wel lekker.
Ja, was heerlijk.
En kan je ze beschrijven?
Het waren echte Amsterdammers. Ze waren in Amsterdam opgegroeid. En ze, ja, volgens mij hadden ze een heel goede band met elkaar. Dat kwam denk ik ook omdat hun moeder net een paar maanden eerder was overleden. Dus de eigenlijke erfgenamen. Waarmee zij dus de nieuwe erfgenamen waren. En de oudste zus en de man, Arno heette die, hadden geen idee dat ze erfgenamen waren van dit schilderij. Dus,
en dat hadden ze gehoord van de jongste of van de advocaat?
Dat hadden ze gehoord van de jongste. En die had het weer met haar moeder overlegd. Maar die hadden daarover afgesproken dat ze het niet naar buiten wilden brengen. Dat ze niet te veel onrust wilden veroorzaken. Ook omdat ze kennelijk ervan overtuigd waren dat ze dat schilderij toch nooit terug zouden krijgen. Dat liep dus anders.
Ja, ik sprak met een van hun advocaten na restitutie. En natuurlijk vroeg ik ook, mag ik ze spreken? Zij zei, nee, ze willen niet bekend worden omdat ze bang zijn dat mensen dan op al dat geld afkomen. Dat schilderij is natuurlijk veel waard. Dat was bij jou anders. Toen wilden ze ook niet bekend worden. Maar dat was een andere reden, of niet? Wat voor reden gaven ze?
Om wel hun verhaal te doen. Ja, ze waren inderdaad heel bang dat ze als aasgieren werden gezien. Dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Want ja, het gaat toch om een schilderij wat in een museum hangt, wat voor al het publiek te zien is. En als jij dat als erfgenaam gaat opeisen, dan kan niemand het meer zien. En daarom wilden zij ook niet zo bekend staan als mensen die per se dat schilderij terug wilden. Maar ze wilden wel benadrukken dat dat het hun om gerechtigheid ging. Ja.
Want ze waren behoorlijk verontwaardigd.
Ze waren behoorlijk verontwaardigd. En dat was, ja, ze hadden daar best een mooi verhaal over. Want zij hadden die Irma Klein, dus van wie het schilderij destijds was, die kenden ze ook goed. Die hadden ze goed gekend. Zij noemde haar tante Irma. Ze waren bij haar thuis geweest. Ze hadden met haar gewandeld. Allemaal dat soort dingen. En de pleegzoon van Irma Klein, dat was Bob Stoker. Die kenden ze ook goed. Die beschouwden ze eigenlijk als hun tweede vader. Hun eigen vader was overleden in 1976, als ik het goed heb. En zij beschouwden die Bob Stoker, die een relatie met hun moeder kreeg, ook als hun vader. En hij gedroeg zich ook zo, ook als grootvader van hun kinderen weer.
Heel vriendelijk en warm, noemde Renata Bob Stoker. Dat is interessant, want we hebben ook dingen over Bob Stoker gehoord. Zijn ze nog iets meer dan dat? Dat haalde de krant. Hè?
Oh ja, dat.
Wat voor type schetste ze? Wat zou het voor man geweest zijn, overleden in 1983?
Ja, volgens mij, wat ze zeiden, hij vertelde ook verhalen wat hij had meegemaakt in de oorlog. En volgens mij was hij ook heel erg getraumatiseerd. Maar daar hebben ze verder niet zo heel veel over verteld. Maar dat bleek wel tussen de regels door. Dat hij daar nog heel veel moeite mee had. Met het oorlogsverleden. Die verhalen wilde je gewoon niet horen. Was gewoon te erg.
Je zegt, ze wilden hun kant van het verhaal laten horen. Wij zijn geen aasgieren. Wij willen dat er gerechtigheid geschiet. En waarom vonden zij het dan rechtvaardig dat zij het schilderij zouden krijgen?
Ze vonden het, dat gewoon, ze zagen dat als genoegdoening tegenover dus hun tante Irma en Bob Stoker, die gewoon zoveel ellende hadden meegemaakt. En dus ze konden dat, of dat nou onder invloed van hun advocaat was, maar ze konden gewoon niet begrijpen dat het Stedelijk Museum zich zo star opstelde daarover. Terwijl het in hun ogen echt duidelijk was dat dat schilderij voor een habbekrats was gekocht op die veiling.
Ja, en Irma had veel meegemaakt, Bob ook. En dus zou het goed zijn als zij dat schilderij zouden erven.
Het was gewoon van hun en het is gestolen. Dat was dus, en dan hoor je dat terug te geven. Ze zeiden zelf ook dat de oorlog echt wel een grote stempel op hun jeugd nog had gedrukt. En dat kwam ook, hun moeder had bloembollen moeten eten in de oorlog. En als zij dan zelf zeiden dat ze iets niet lusten, dan werd ze boos. En dat ze verwend waren. En ze zei, het is natuurlijk een beetje een cliché verhaal. Maar ik denk dat dat toch wel een stempel op hun leven heeft gedrukt. Die Arno vertelde op een gegeven moment nog dat hij af en toe bij tante Irma bleef slapen, omdat ze 's nachts gewoon heel bang was. En dat ze niet alleen in huis wilde zijn. Ja. Dat als kind, dat je dat zoiets moet doen, dat lijkt me toch best wel heftig.
Had je het idee dat de erven geprept waren voor dit interview door de advocaat?
Ik denk wel dat ze zich voorbereid hadden in wat ze wel en niet moesten zeggen. Want de broer en de zussen waren wel heel erg eensgezind, inderdaad.
Dat komt natuurlijk ook wel heel goed uit als dat in de krant komt voor de zaak.
Dat wel, maar dat was echt een antwoord op een vraag die wij hadden gesteld. Dat was niet iets wat zij uit zichzelf gingen benadrukken.
Oké. Dus,
nee, want het was inderdaad echt de vraag van wat voor band hadden jullie dan met haar ook? Vanuit een beetje kritisch standpunt van hebben jullie echt wel iets met die Kandinsky of niet?
Ja, dat wilde jij ook weten.
Ja, dat wilde ik ook weten. Ja, maar je gaat toch bij jezelf naar van als het jezelf overkomt, dan zeg je ook niet van joh, het is 20 miljoen waard, maar laat het me lekker daar hangen.
en je kan je ook niet voorstellen dat je zegt, ik vind er eigenlijk geen bal aan dat schilderij.
Nee, die oudste zus die zei wel dat ze echt van Kandinsky hield. En dat ze in haar jeugd ook vaak naar het Stedelijk Museum ging. Ook met school gingen ze daarheen, kregen ze tekenles. Ze zegt, moet gewoon voor dat schilderij gestaan hebben. Niet wetende dat het van mij was.
Heb je wel eens vaker interviews waar een advocaat bij zit?
Nee, niet regelmatig. Nee, dat komt bij ons in de kunstredactie nou eenmaal ook niet zo vaak voor. Maar ik heb wel in het verleden, toen ik nog ander werk deed en zo, ook met advocaten gesproken. Maar dat een advocaat echt bij het interview zit, dat gebeurt niet vaak.
Na dit interview heeft de wereld nooit meer van Arno, Ingeborg en Renata gehoord.
Frank van Kolfschoten las het interview ook. Met stijgende verbazing.
Ik wilde me ervan vergewissen wat die kinderen nu precies wisten over hun moeder en over Bob Stoker. En of zij ook niet misleid waren, zoals bleek uit dat Telegraaf-artikel, waarin ze meegaan in de heldhaftige verhalen die Bob Stoker over zichzelf vertelt. Dus ik wilde toch een poging doen om dat nog van hunzelf te horen. Maar ze waren heel moeilijk te vinden.
Toch lukt het hem. Via Marktplaats notabene. Van Kolfschoten stuurde een sms naar het nummer dat hij daar vond. Hij schreef wat hij wilde weten en waarom. En een half uur later, hupsakee, de advertentie van Marktplaats verdwenen.
Stalking.
Ik heb hier een e-mailtje. Ja, even kijken hoor. U maakt met het voorgaande stelselmatig inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mijn cliënten, ten einde hen te bewegen om uw vragen te beantwoorden. Dergelijk gedrag is door de wetgever strafbaar gesteld in artikel 285b van het wetboek van strafrecht. Ik verzoek u, en voor zover nodig, sommeer ik u dit gedrag te staken en gestaakt te houden.
Als hij niet wilde luisteren, zou de advocaat een strafzaak tegen de journalist beginnen. Aangifte doen, no less.
Maar Frank, je bent journalist.
Ja.
Heb je dit vaker meegemaakt? Wat dacht je toen je deze mail in je boxje kreeg?
Nou ja, ik dacht, ik ben journalist, dus ik mag wel wat verder gaan in mijn pogingen om informatie te vinden dan wat strafbaar wordt gesteld in artikel 285b. Dus ik nam dat niet helemaal serieus, maar het was verder heilloos natuurlijk om. Dus ik heb daar gewoon gehoor aan gegeven, omdat het zinloos was om.
Maar heb je dit vaker meegemaakt?
Dit is een soort sommering om geen contact meer te leggen met mensen. Dat is wel uniek in mijn carrière, geloof ik. Ja.
In de volgende aflevering horen we veel meer van de man die ook wel premiejager wordt genoemd, of ambulance chaser.
And we allocate often millions of dollars to a case. Millions.
Nobody talks about that, even your typist friend.
James Palmer gaat los in Londen tegen de restitutiecommissie en eigenlijk tegen heel Nederland.
Dat in de volgende aflevering, net als de houding van het stedelijk direct na de oorlog.
Ze deden niet zoveel. Zandberg had een vrij afwachtende houding.
En het schilderij wordt verkocht. Voor veel. Heel veel geld.
Dit was aflevering 4 van Hier hing een schilderij. Een podcast van NRC, gemaakt door Pieter van Os en mij, Emmy Colau. Productie Aldus Producties, muziek Darius Timmer, mixage Arno Peters en eindredactie Ido Havinga.